Welkom bij Radio Maria. Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in Radio Maria telefoneert. Vandaag zullen we bellen met een luisteraar die priester is en dat al bijna 60 jaar. Hij luistert al langere tijd naar Radio Maria en we zullen later in dit programma kennis met hem maken. We luisteren nu eerst naar muziek. Give me Jesus, Fernando, van Fernando Ortega.
In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. And when I am alone, and when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus.
Welkom bij Radio Maria.
En intussen hebben we, beste luisteraars, als het goed is, priester Marcel aan de lijn. Een goeiedag, eerwaarde.
Goeiedag,
Hoe gaat het met u vandaag?
Heel goed, ja. Ja,
ik heb u aangekondigd als iemand die al heel lang priester is.
59 jaar.
Ja, dus dan heeft u al een gezegende leeftijd ondertussen.
Ik ben 90 geworden, de 29e januari.
Ja. En waar woont u tegenwoordig?
Ik woon nu in de serviceflats van het trusthuis Gaarveld in Rungst in Hasselt.
Ah, tegen Hasselt. En bent u ook afkomstig van Hasselt oorspronkelijk?
Van Alken ben ik afkomstig. Ik ben van een boerenfamilie, een kleine boerderijke, maar een grote familie. Mijn moeder heeft 14 kinderen gehad. We waren met 12 groot geworden. En nu blijven er nog 6 over. En de oudste is 98.
Amai.
Ja.
En waar kwam u dan bij de 12 kinderen? Was u in het midden, bij de jongste?
Oh, de achtste.
De achtste, ja. Dus eerder bij de jongeren dan?
Ja, we hadden nog verschillende jongeren. Ja.
En bent u de enige in het gezin die roeping had?
Het is te zeggen, ik heb 2 zusters gehad die ook in het klooster geweest zijn.
Ah, ja.
Maar ik heb ook veel neven en nichten die in de orders zijn of geweest zijn. En ook onkels. Ja. Dus dat is zeer talrijk in de familie.
Ja. Dus echt een religieuze familie eigenlijk. U bent ook zo opgevoed.
Ja. En dan in een edelmoedige familie. En dan heb ik ook wel zware problemen gehad met mijn gezondheid in mijn kinderjaren. Want toen ik 2 jaar was, begon ik eczema te krijgen. En toen kreeg ik astma. En toen kreeg ik zweren. En dat heeft lang geduurd. Daar hebben ze veel met mij moeten sukkelen om het erdoor te halen.
Ja.
Maar het is...
En dan, toen u er dan door bent gekomen, heeft u later nog altijd een zwakke gezondheid gehad? Of was het alleen in uw kinderjaren?
Vooral in de kinderjaren. Ja. Maar toen ik in het seminarium was, in Sint-Truiden, ben ik toch wel 5 keren in 1 trimester een week in de ziekenzaal geweest. Nee. Dat ik zo kort van adem was, dat ik zo astma had.
Ja. En u zegt in het seminarie, hoe oud was u toen dat u in het seminarie bent gegaan?
17.
Ja. Dus direct na de middelbare school eigenlijk?
Ja, maar eigenlijk, ik was een klein beetje een late roeping. Omdat ik met mijn gezondheid en alles... ik zal toch van 20 geweest zijn toen ik naar het seminarie ging.
Ja. En hoe heeft u dan geweten eigenlijk dat u priester wilde worden?
Oh, dat heb ik bijna met de moedermelk meegekregen, zal ik zeggen.
Ja?
Maar, hoe zal ik zeggen, het was toch een beetje speciaal. Toen ik 9 was, was ik dus in een heel talrijke familie en het was oorlog. Toen hebben ze mij... naar mijn oma gestuurd. Die was weduwe en die had 2 dochters. En die hebben goed voor mij gezorgd. Maar ik moest heel sterk regime volgen. Maar die grootmoeder, die kende de Rozenkrans van buiten. Dus ze zeggen, die 150 aanroepingen kende zij van buiten. En iedere avond was het rozenhoedje. En dan waren nog verschillende aanroepingen voor de heilige Don Bosco en de litanie van onze lieve vrouw. En dat was er altijd bij. En hadden voor de roepingen gebeden. En dat heeft me toch wel veel geholpen. Maar ze stuurde mij, mijn grootmoeder, die stuurde mij regelmatig naar oude, naar zieke mensen. En dan moest ik daar cadeauken meenemen. En dat was een beetje platte kaas. Maar dat was altijd ook met appelen. Want het was op een bedrijf waar appelen, waar fruit was. En dus moet ik die gaan uitdragen naar de zieke mensen. Zo.
Ja. En uw grootmoeder was dan heel begaan eigenlijk met de mensen die het moeilijk hadden?
Ja. Mijn grootmoeder, met mijn moeder ook. Want mijn moeder, Die had dus 12 kinderen, maar onder de oorlog waren er nog veel kinderen van de stad, van Parijs, van Innsbruck, van overal gekomen. En die bleven dan een maand, 2 maanden. En dikwijls waren dat 2 kinderen iedere keer. En zo waren er misschien 20 bij ons thuis geweest.
Ah ja.
Ja. Dus dan... En we hadden ook nog een naaier, dat was een Jood, die thuis verborgen geweest is. Die naaide dus voor die grote familie ook.
Ja, amai, dan toch echt wel, allee, mensen met een groot hart, uw familie.
En iedere keer als ik thuis kwam van internaat, dan zegde mijn moeder, zeg, ga die mens daar een keer bezoeken, die is eenzaam en die heeft u nodig. Ja. Ga dan maar eens naartoe.
Ja. En ja, dus u werd daar dan in aangemoedigd, maar u vond dat zelf dan ook belangrijk om er te zijn voor andere mensen?
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hoe zal ik zeggen, toen ik 9 jaar was, toen had ik gedacht, maar ik zou ook willen priester worden en ik zou zelfs naar Zuid-Afrika willen gaan als missionaris. Dan, dat is een beetje dat is dezelfde taal, zal ik zeggen.
Mm-hmm.
Dus ik had er aan gedacht. En toen had de pastoor van de parochie had me in een biecht gevraagd of ik nooit gedacht had aan priester worden. En ik zeg, ja. Ja. En toen zegt hij, dan moet je daar een keer over praten met de familie. Maar dat heb ik wel nooit gedaan, maar ze hebben dat toch misschien toch wel ondervonden. Maar ze spraken daar nooit over.
Mm-hmm.
Maar ze lieten me heel vrij daarin.
Mm-hmm.
Maar ik had ook wel een heer om, die heette professor Paasmans. Een heel bekende priester die hier in Hasselt gewerkt heeft bij de alcoholikers. En die daar een tehuis opgericht heeft, Onze Lieve Vrouw de Arme. En dat is het volkstehuis. Maar dat was dus een hero die mij altijd begeleid heeft voor mijn studies, voor mij op mijn plaats te brengen. En dat was een grote wilde natuurlijk.
Mm-hmm. En u zegt een heeroom, wat wil dat precies zeggen? Is dat een oom die niet getrouwd is of een heeroom?
Een heeroom, in onze taal vroeger was dat meer bekend, dat is een priester die ook een onkel is.
Ah ja, een priester en onkel.
Ja.
En u zegt van ja, er werd niet in mijn familie op aangedrongen of zo dat ik priester zou worden, maar ze lieten mij vrij. Maar toen u dan aangaf dat u priester wilde worden, waren ze toen blij?
Ja. Ze hebben dat niet zo erg laten aanvoelen, zal ik zeggen. Maar ze zaten er heel veel achter. Maar hoe zal ik zeggen, bij ons hadden ze niet zoveel... Die waren niet sentimenteel, zal ik zeggen.
Mm-hmm.
Maar ze waren zeer daarmee betrokken en respectvol.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
En u zei van ja, eigenlijk op jonge leeftijd verlangde ik dan om misschien missionaris te worden in Zuid-Afrika. Bent u uiteindelijk ooit missionaris geweest? Wat is er gebeurd na uw wijding?
Het is te zeggen, ik ben altijd missionaris geweest.
Mm-hmm.
Ja. Ik ben, toen ik in het groot seminarium was, een derde jaar, ben ik van daaruit vertrokken naar de kleine broeders van Charles de Foucault. En dat was in Bretagne.
Mm-hmm.
Daar heb ik mijn noviciaat gedaan bij de kleine broeders. En dus dat is ook missionaris, de petitseur en de kleine broeders. Maar van daaruit hebben ze mij georiënteerd naar de Prado. Ik ben priester van de Prado nu. En de Prado, dat is een priestergemeenschap van diocesane priesters, maar die verspreid zijn over 50 landen. Maar dat heel weinig gekend is in België en nog minder in Limburg. Dat is gesticht geweest door Antoine Chevrier, Père Chevrier. En dat was een priester, een diocesane priester in Lyon. En die had dus, die zorgde voor de arme jongens maar die wilden ook andere priesters rond zich hebben om hetzelfde te doen. Dus met een missionaris ingesteldheid, maar in verband met de bisschop, met het bisdom waar ze werken. Ofwel in Frankrijk, ofwel in Italië, of in 50 landen. Ja.
Mm-hmm. En u zegt van ja, ik ben nadat ik bij de kleine broeders van Charles de Foucault was, hebben ze u dan in de richting van de Prado eigenlijk gestuurd? Of hoe heeft u dat leren kennen?
Het is te zeggen, ik was bij de kleine broeder, ik was er heel goed. Mm-hmm. Want ik had dat gezien, opgemerkt in Banu. Ik was in Notre-Dame de Banu. Dan was ik een paar jaren, toen ik in het seminarium was, ben ik daar gaan werken om klusjes op te ruimen, op te lossen. En daar heb ik de kleine broeders leren kennen. En daar heb ik dan ook leren bidden. En ook onze lieve vrouw leren bidden. En toen had ik gevraagd, zou ik eens niet mogen proberen van naar de kleine broeders te gaan. En dus ben ik in een gemeenschap gaan leven in Bretagne. Maar na een zee, dat was dus louter contemplatief. Die gingen werken. Maar toen hebben we daar ondervonden dat ik eigenlijk niet genoeg had ermee. Ik was meer een actieve. En toen hebben ze gezegd, maar kijk, de Prado hier in Lyon, die is meer gericht in dezelfde richting naar de armen toe, maar ook in gemeenschap. En daar zult je goed op je plaats zijn. Mm-hmm. Ja. En daar ben ik naartoe gegaan in 1958.
Ja. Bent u dan in Lyon lange tijd gebleven? Of wanneer bent u dan terug in België terechtgekomen?
Ik ben 9 jaar in Frankrijk geweest.
Ja.
En ik was dus begonnen in Lyon. En stel je voor, dat was een eerste gemeenschap van de Prado waar ik terecht kwam. Daar waren we met 7 mensen. Dat was de hulpbisschop van Lyon, Monseigneur Ancel, was bisschop en arbeider en die werkte aan huis, maar 's morgens deed hij zijn werk als bisschop en namiddag ontving hij mensen en we woonden in een paardenstal, stel je voor. En daar waren we in 1 plaats, waren we 7 mensen met een zolder, dat was een grote slaapzaal en daar sliepen die mensen op een matras van maïskolven, zal ik zeggen. En daar heb ik dus mijn eerste stage gedaan in de Prado. En van daaruit ben ik dan opnieuw terug naar het seminarium gegaan. Daar heb ik 2 jaar gedaan. En toen priester gewijd in Borgloon. Op 31 jaar was ik toen.
Ja, ja. En u bent dan wel met de Prado verbonden gebleven?
Zeg nog eens.
Bent u dan daarna wel nog altijd met de Prado verbonden gebleven?
Ah, ja, natuurlijk. Ja. Dat is de kunst, dat wij een grote familie vormen. Ja. En als wij bijeenkomen in Lyon, en dat zijn mensen die van Korea komen, of van Libanon, of van Italië, of van overal, dan voelen we ons dadelijk familie. Mm-hmm. En als wij hier bijeenkomen in Glen, in Luik, waar we nu met 5-6 zijn, dan voelen we ons helemaal verbonden in een familie.
Ja.
Iedereen is bij hem zich alleen thuis, op rust of wel. Maar als we bijeenkomen, dan voelen we dat we verbonden zijn aan elkaar.
Ja. En is dat regelmatig dat jullie bijeenkomen? Of zo 1 keer in het jaar? Of?
Iedere maand.
Iedere maand, oké.
Okay. Ja, iedere maand. En nu, volgende week, komt onze algemene overste. Die is nu verkozen geweest in juli, vorig jaar. En die is nu een Italiaan, Armando Pascolotto.
Okay.
En die komt ons bezoeken en die blijft 3 dagen in onze groep. En die komt ons aanmoedigen, die komt ons richtlijnen geven. En dat is een grote wilde. Dat is een grote weldaad. En zo zijn wij het diocesane priester, maar van het werelddiocese. In de zin dat door die mensen die overal op reis gaan, naar al die groepen, dat wij diezelfde geest hebben van die priesters die overal ter wereld zitten.
Ja, want u zei inderdaad, dus in heel veel landen zijn er priesters van de Prado. En,
ja.
En in totaal, zijn jullie met heel veel in totaal? Of?
Nee. Dat zijn er een duizendtal.
Ja, toch een duizendtal, ja. Mooi. En dan in België zijn jullie met zes?
Ja. Maar er zijn er al verschillende geweest en gestorven ook al.
Mm-hmm, ja.
Dus ik ben van Lyon naar België teruggekomen in 1965. En toen was ik kaplaan benoemd in Serrain. En daar ben ik 48 jaar gebleven in Serrain. En daar heb ik dus ook de gelegenheid gehad van een groep te vormen. Eerst met Xavier Bouquet en toen ook met Max de Saar. En daarna is Michel Wilderjans en verschillende anderen zijn toen gekomen.
Ja, en dat was dan ook een groep eigenlijk in de geest van de
Prado.
Van de Prado, ja.
En
eigenlijk de naam Prado, wat betekent het? Waarvoor staat dat?
Ja, dat is een heel geschiedenis. Dus in 1861 is de Prado gesticht. En dat was in een danszaal in La Guillotière in Lyon. En Antoine Chevrier, de stichter dus van de Prado, was toen daar jonge kaplaan. En die wilde een tehuis voor verlaten jongens. Voor kinderen die uit de boot gevallen waren.
Mm-hmm.
En ik kwam daar voor dat cabaret, die danszaal, voorbij. En hij zegt, heer, als je mij die danszaal geeft, dan geef ik u veel zielen. En hij heeft dat kunnen kopen zonder geld, met steun van anderen. Maar dat was die danszaal, die slechte danszaal, waar gevochten was, waar veel zat er waren. Die heeft hij gedoopt als de voorzienigheid van de Prado. Maar Prado is gebleven.
Ja.
En dus heet dat nu nog de priester van de Prado.
Ah ja, oké. Mooi. En die priester dan, Antoine Chevrier, is hij gekend in de kerk? Is hij intussen zalig verklaard?
Niet genoeg.
Nee.
Want die is zalig verklaard in 1986 door Johannes Paulus II.
Mm-hmm.
Ja. Die is dus naar Lyon gekomen en die heeft hem zalig verklaard. En nu is hij op weg naar de heiligverklaring.
Ja.
En daar is opnieuw een commissie ingesteld om dat proces te geleiden. En nu vragen ze ook veel steun, zal ik zeggen, en getuigenissen. En dus dat is nu in een oproep. En ik ben wel heel dankbaar dat je mij aangesproken hebt en dat ik daarover kan getuigen. Want dat is een buitengewone wilde van zo ingesteld te zijn in groepsleven, maar ook alles gericht op Jezus. Dus Antoine Chevrier, die was jonge kaplaan in Lyon en die was op een kerstnacht in 1856, was hij voor de kribbe. En je zegt, maar wat is dat hier? Wat gebeurt hier? Wie is dat? Maar dat is de Zoon van God. Wat blijf? Dat is de Zoon van God. En die ligt hier in een arme kribbe. Maar waarom? Hoe komt dat? Ja, maar dat is omdat er zoveel zondaren zijn. En dat is zijn manier om dat te kunnen, aan te kunnen. En toen zegt hij, maar als hij die weggenomen heeft van zo klein te worden, dan moet ik hem ook leren kennen. Maar ook om hem te volgen. Om hem zijn leerlingen te worden. en ook hem uit te dragen naar de armen, gelijk hij dat gedaan heeft. En dus heel zijn leven heeft Antoine Chevrier, die heeft duizenden bladzijden geschreven met de hand en die heeft dat die geest doorgegeven aan zijn medewerkers. Ja. En nu gaat dat nog verder.
Ja, en dus hij heeft heel veel geschreven, zegt u. En is er voor jullie als, ja, hoe moet ik het zeggen, leden van de Prado, mag ik het zo noemen, leden?
Ja.
Is er vooral, zijn er vaste gebeden of bepaalde dingen die jullie allemaal doen?
Ah, heel fijn. Het is te zeggen, ze verlangen heel veel dat wij de Heilige Geest veel aanroepen.
Oké.
Dus iedere keer als wij het evangelie bestuderen, dan bestuderen wij niet het evangelie, maar Jezus en wat hij gedaan heeft. En dat met de hulp van de Heilige Geest.
Dus een grote devotie voor de Heilige Geest, ja, dat is belangrijk.
Ja, ook. Ja. En ook voor Maria ook.
Ja, wilt u daar iets over vertellen ook, over Maria, de plaats van Maria bij de leden van de Prado, bij jullie spiritualiteit?
Ja. Kijk hier, ik heb in mijn appartement, zal ik zeggen, de personages Sint-Jozef, 50 centimeter hoog, een steen, Maria 35 op haar knieën en het kindje Jezus 12 in het midden. En hier is het altijd, heel het jaar door, is het kerstmis. Het is te zeggen, die kleine Jezus, die is altijd tegenwoordig. Dus de Père Chevrier, die was in bewondering, in extase voor dat kerstgebeuren, maar die heeft dat altijd doorgegeven en dat blijft altijd heel tegenwoordig.
Mm-hmm. Ja. Dus het kind Jezus.
Ja, het kindje Jezus. En dus alles door Maria. En één dingetje die mij bijgebleven is, toen Père Ancel, de overste dus, mij aan het begeleiden was, toen zag hij mij de keuken doen en de bedden maken en alles. En toen vroeg hij mij, zeg, als jij de bedden aan het maken bent, denk je dan dat je dat doet gelijk en met onze lieve vrouw. Dus iedere keer als ik nu het bed aan het opmaken ben, dan denk ik daar terug aan. Maria, hoe doet Maria dat? Met welke liefde, met welke ingesteldheid doet zij dat?
Dus, dat is mooi. Dat is echt een mooie getuigenis, zoals u het zegt. Doet ons ook eigenlijk stilstaan bij hoe we in elke datum in het dagelijks leven
ja.
Eigenlijk betrokken kunnen zijn en kunnen bidden.
Ja. En dus heb ik nu Radio Marie. Ik heb dat kunnen radio kopen bij u. Mm-hmm. En dat heb ik nu al 6 jaar, denk ik. En dat staat heel dikwijls op als ik een beetje thuis ben. 'S morgens vroeg, om 6:15 staat dat dan op. En dan 6:01 is dan het Angelus. En dan 7:02 is dan het Rozenhoedje. En dan ben ik mee aan het klaarmaken met mijn toilet. En dan luister ik zo lang als ik moet thuisblijven. Want om 8:00 wil ik 's morgens altijd in de wijk gaan stappen met mijn rollator. Mm-hmm. Ik ben 90. En dan kom ik mensen tegen en die gaan met hun kinderen naar school. En dus is dat voor mij een gelegenheid om wat lucht te scheppen. Maar dat maakt dat ik aan de tijd gebonden ben. Maar om 8:30 ben ik terug, dan eet ik ontbijt en om 9:00 volg ik de mis op Radio Maria.
Ah ja.
Iedere morgen.
Iedere morgen.
Ja.
Allee, dat is mooi. En dan celebreert u misschien de mis mee? Of...
Ik celebreer mee natuurlijk.
Ja. Ah ja.
Ah, ja.
Dat is eigenlijk mooi. Allee, dan zijn er priesters ook die mee de mis opdragen, buiten degene alleen die te horen zijn op de radio.
Ja.
Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan.
En ik voel me dan helemaal verbonden met Radio Maria natuurlijk. En met alles wat er gebeurt in de kerk.
Eerwaarde, ik zou eigenlijk graag nog een paar vraagjes stellen. Maar is het goed voor u als we even een liedje beluisteren en dan daarna nog een beetje verder spreken?
Heel goed.
Okay.
Dan ga ik even naar het toilet doen.
Ah, wel, dat is goed. Ik zet een liedje voor de Heilige Geest op en u laat de telefoon maar gewoon open liggen en dan spreken we dadelijk verder. Hè?
Ja.
Tot zo. En beste luisteraars, we zijn nog steeds in het programma Radio Maria Telefoneert. En we hebben priester Marcel Rasquin aan de lijn, die ons daarnet al verteld heeft over zijn verbondenheid met de Prado. Ja, een priesterbroederschap, denk ik dat ik het mag noemen, of een geestelijke familie, gesticht door Le Père
Chevrier. Antoine Chevrier.
Chevrier. Oké, zo is het inderdaad. Ja, ik kende hem niet, maar als ik een beetje opzoek, er is wel het een en het ander over geweten. U zei dat hij ook heel veel geschreven heeft. U zei daarnet van, ik ben eigenlijk heel mijn leven missionaris geweest. En wat betekende dat, wat betekent dat tot op de dag van vandaag voor u om priester te zijn en missionaris te zijn?
Ja, dat is eerst verbondenheid met Jezus zelf. En Jezus te volgen op zijn weg. Maar hij gaat ook overal naartoe. Waar hij was, was hij missionaris. Dat is te zeggen, hij bekeek de mensen vanuit het Gods plan. De liefde van God. Maar ook met het doel om die mensen samen te brengen in het koninkrijk. Dus hij is gekomen om het koninkrijk te verkondigen. En hij zegt, het is nu nabij. Maar hij was zogezegd gekomen voor de Joden. Maar in praktijk is hij omgegaan met allerlei soorten mensen. En dat is heel zijn leven lang uitgebreid. En toen heeft Sint Paulus dat nog uitgedrukt op zijn manier. Maar al die missionariswerkingen gaan ook allemaal in dezelfde zin. Maar daarvoor moet ik nu niet meer naar Zuid-Afrika gaan. Want hier in mijn wijk kom ik mensen tegen die van allerlei afkomsten zijn. En nu heb ik ontdekt dat in Alken, dat daar een moslimgemeenschap is. Die hebben als leuze liefde voor iedereen en haat tegen niemand. En die hebben mij eens uitgenodigd op de opening van dat nieuwe huis. Maar dat wil maar zeggen dat ik nu ook op een officiële manier in contact ben met die moslimgemeenschap. Maar dus als ik op 90 jaar zo, dat kan uitdragen. En ik heb altijd een kruisje op mijn blouse. Dus zien de mensen dat ik christen ben. Maar ik draag dat ook uit in de liefde naar de mensen toe hier in de wijk. Vooral de minst bedeelden, of die minst eenzaam zijn, of die van vreemde afkomst zijn. Dus die daar getuigen van zijn. Maar dat in verband met het evangelie, maar ook in verband met het priesterschap. Met het priesterschap over de ganse wereld. Dus ook met Paus Franciscus. Dus dat is een openheid naar de mensen toe. En dat is wel opvallend.
Ja, het doet me eigenlijk ook toch wel heel hard denken aan de spiritualiteit van de kleine broeders van Charles de Foucault. Hè? Dat u blijft leven eigenlijk. Hè?
Ja, daar ben ik mee begonnen en dat blijft eigenlijk. Ja. Ik ben zogezegd ook een beetje contemplatief. Ik blijf contemplatief, maar actief ook. Maar ook, gelijk de kleine broeders in kleine groepen, zo ben ik nu nog in de Prado met een groep.
Ja. En u zei, ik heb eigenlijk in Banneux heb ik leren bidden. En wat is het dan om echt te bidden?
Zeg het nog eens.
Dat u zei van, ik heb in Banneux heb ik leren bidden, zei u. En wat bedoelde u daarmee? Want ja, u was het daarvoor ook al gelovig.
Ja, dat wel. Maar kijk, ik was bij de zusterkes, de kleine zusterkes van Charles de Foucault. En dat was het noviciaat. En die hadden dus de hele dag hadden zij aanbidding. En die deden ook regelmatig nachtaanbidding. En die deden dat uit de overtuiging dat de verbondenheid met Jezus, de kleine Jezus, dat vruchten zou dragen. En hun bedoeling van te zeggen, wij kunnen het werk niet doen, het is God, het is Jezus zelf. En dus ben ik ook gaan bidden en aanbidden. En dat heb ik een paar jaren gedaan. En toen had ik gezegd, maar kijk, ik zou dat heel mijn leven willen doen. En zo ben ik Dus heb ik gevraagd om naar de kleine broeders van Charles de Foucault te gaan in dezelfde zin.
Ja.
Maar toen hebben ze daar ondervonden dat ik ook actief geweest was en dat ik nog activiteiten nodig had.
Ja. Dus, ja. Ja, dus dat u de twee eigenlijk bent. U bent zowel contemplatief als actief.
Voilà. Ja.
Ja. Ja. En wat mij ook nog opvalt, u zegt ik ben 48 jaar onderpastoor geweest in Serrain. Dat was dan in het Frans, vermoed ik?
Of dat was?
Dat in het Frans was dan?
Ah, natuurlijk.
Ja.
9 jaar in Frankrijk en 48 jaar in Serrain.
Ja.
Allemaal in Fransen. 57 jaar.
Het valt mij op dat u de Vlaamse taal helemaal niet bent kwijtgeraakt, hè?
Ah, die was ik kwijt.
Ah, u was niet kwijt?
Het is te zeggen. Ik ben dus tot 13 ben ik altijd in de Walen geweest.
Mm-hmm.
Dus heb ik de mis moeten leren door Nederlands. En nu heb ik nog altijd Magnificat, en dat is in Frans. Maar je kent dat maandboekje, hè, van Magnificat. Maar dat bestaat niet in het Nederlands.
Ja, ik denk ook niet dat ik het ken, eigenlijk.
Oh, dat is een weelde.
Ja.
Magnificat, dat is een weelde voor mensen die Frans verstaan. Dat is dus onze brevier, onze gebedsboeken. Dat is, iedere maand komt daar zo een boekje uit. En daar staat ook alles overvloedig. Dat is echt deugdoende.
Ah ja, oké. Dat is dan een tijdschrift eigenlijk, of nee?
Dat is een kleine missaal, zal ik zeggen, een gebedsboek. Ja.
Ja. Ah ja, oké.
Dus dat is, hoe zal ik zeggen, daar staan de gebeden 's morgens, de gebeden 's avonds, daar staan de misvieringen en de commentaar en de allerlei... Dat zou ik toch wensen, dat je dat een keer u aanschaft.
Ja. En dat heet gewoon Magnificat?
Dat heet Magnificat.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Dan ga ik eens navragen of mijn collega's het hier kennen, want ik ben wel benieuwd.
En dan, ja, dat moet je absoluut hebben.
Oké. Okay. Ja. Okay. En hoe was het voor u om na 48 jaar dan in het Frans priester te zijn, om dan terug naar Vlaanderen te komen?
Ja, daar hebben ze mij toch moeten helpen. In de zin dat ik ook geen goede ogen heb. Mm-hmm. Dus als ik kan niet gemakkelijk lezen, niet gemakkelijk zien.
Mm-hmm.
Dus als ik de mis doe, moeten ze mij toch wat grote teksten geven. En dan heb ik nu ook wel... Ik doe iedere zaterdag de mis voor een kliniek. Een rusthuis.
Ah, ja.
En alle 14 dagen hier in het rusthuis van Gaarveld. Dat doe ik woensdag, dat is morgen vroeg.
Ja.
Maar dus in het begin was het allemaal een beetje vreemd en een beetje moeilijk.
Ja.
Maar mits ik eigenlijk toch altijd van elke geweest en gebleven ben, dus...
Ja. Het is wel ergens terug naar uw wortels dan.
Ja, dus dat.
Allee. Ja, ik wil u heel hard danken voor dit gesprek. En heeft u misschien nog iets dat u wilt zeggen tegen de luisteraars? Want er zijn altijd veel mensen die luisteren naar dit programma, naar de getuigenissen.
Ja. Wij zijn eigenlijk heel... Hoe zal ik zeggen? Ze vragen ons dat wij die spiritualiteit van de Prado zouden bekendmaken aan de mensen. Maar vooral aan de priesters, vooral aan de jongere priesters. Dat die daar een steun aan hebben. Want kijk, ik ben van Alke. En in Alke waren vroeger heel veel roepingen. En toen ik binnengegaan ben, waren we met 5 samen binnengegaan. Naar de Bruine Paders, naar het Bisdom, naar de verschillende plaatsen. Maar nu zijn die mensen allemaal ouder. Maar die zijn die nog leven, daar zijn er 2 van bij de Bruine Paders. Maar de anderen zijn alleen. En een priester die alleen is, dat is een ramp. Die kwijnen weg dikwijls. En dus is dat een boodschap. En nu heb ik het initiatief genomen van de priesters van Alken, die nog leven, die daar gewerkt hebben, afkomstig zijn, dat die een keer samenkomen op een namiddag en dat hier bij mij thuis in het rusthuis. En we waren de vorige keer waren met 9. Het zou 12, 13 kunnen geweest zijn. Maar ik houd eraan dat we dan ook een kleine familieband vormen tussen mensen die op verschillende plaatsen verschillende geschiedenis hebben. Mm-hmm. Maar dat ze ook niet zouden verouderen. Ik voel me niet oud zijn. Ik ben nog heel dynamiek en nog, hoe zal ik zeggen, ik heb nog veel, veel plannen, zal ik zeggen.
Ja, dat mocht je wel zeggen. Zo klinkt u echt. U bent toch heel dynamisch, hè?
Ja, ja. Maar dus dat, dat zijn een boodschap dat de priesters en de, vooral de jongere priesters, dat die de boodschap van Antoine Chevrier zouden horen. Ja. En dat er ook de boeken over de Prado, die hebben veel uitgaven, mm-hmm. dat die daar ook eens in contact mee komen.
Ja, ja bij deze, allee, ik ga er ook zeker nog eens op de website zetten.
Dat heet Prado Lyon.
Prado Lyon.
Ja, en ja. Dan, dan moet je eens opzoeken.
Dat is goed, ga ik zeker doen. En ja... Eerwaarde, mag ik u misschien aan het einde vragen of u door de radio nog de zegen wilt geven aan ons?
Ah ja, natuurlijk. Heer, wij danken u dat we zo samen zijn. Dat er geen afstanden bestaan. Dat er geen verschil bestaat tussen de mensen. Tussen mensen die katholiek gedoopt zijn of niet, of die van andere afkomst zijn... Dat zijn allemaal uw kinderen, uw geliefde kinderen. En hoe verder dat ze af zijn, hoe meer dat je daarvoor bent. En daarom is het goed, Heer, dat gij uw zegen laat komen en dat laat aanvoelen aan zoveel mensen die van Radio Maria luisteren, maar ook die zich eenzaam voelen misschien op hun plaats, maar dat zij zich verbonden weten. Wij vormen één gemeenschap, zelfs één lichaam. Jezus is het lichaam en wij, de kerk, wij de mensen, wij vormen één lichaam samen met hem. En dat willen we uitdrukken door het gebed en door deze zegen. En ik heb zo even de mis gevolgd op Radio Maria. En nu draag ik die zegen ook naar u uit, naar iedere mens. En daarom mogen God u zegenen en u bewaren... En u voorbereiden op het koninkrijk waar we naartoe aan het gaan zijn. En vooral nu bij gelegenheid van Pasen. Mogen God u daarvoor beschermen en u uitstralen dat de kerk nog heel... En we bidden ook heel speciaal voor onze paus. En we bidden ook voor Radio Maria dat ze nog altijd enthousiast haar boodschap mag doorgeven. En dat het zo kan lukken. En dat het ook veel steun zou krijgen, vooral weer in deze vaste tijd. En zegen ons daarvoor de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. Eerwaarde, heel hartelijk bedankt. En we blijven verbonden doorheen de radio. En misschien tot binnenkort nog eens, hè?
Als ik zou wel nog wel eens willen, ja. De genegenheid en zo over de Prado, dat zou heel belangrijk zijn, denk ik.
Ah wel, dat is heel goed. Dan zal u zeker nog wel van mij horen in de toekomst.
Ja, goed.
Dank u wel.
Dag, Nele.
Dag. Dag, je waard een mooie dag. Dag. En hierbij ronden we de uitzending van Radio Maria Telefoneert af voor vandaag. Dankbaar voor de hele mooie getuigenis van Pater Marcel. Volgende week zijn we er weer en bellen we een andere luisteraar of luisteraarster op. Of misschien wel twee.